Welkom bij Verborgen Strijd. Een podcastserie waarin Bianca Blauw haar persoonlijke en aangrijpende verhaal deelt. Op 19 september 2023 verloor Bianca haar dochter Samantha, die op 28-jarige leeftijd onverwacht uit het leven stapte. Dit verlies heeft haar leven en dat van haar familie en dierbaren diep geraakt en volledig op zijn kop gezet. Met Verborgen Strijd wil Bianca openheid creëren rondom het vaak verzwegen onderwerp zelfdoding. In deze serie vertelt ze over haar rouwproces, hoe ze omgaat met dit intense verdriet en de zoektocht naar manieren om verder te leven na zo'n ingrijpend verlies. Deze podcast is niet alleen een eerbetoon aan Samantha, maar ook een poging om steun en erkenning te bieden aan iedereen die met een soortgelijke strijd te maken heeft. Luister naar Verborgen Strijd voor een eerlijk en openhartig gesprek over mentale gezondheid, verlies en de kracht om door te gaan. Geniet van het leven, de liefde en alles wat de wereld te bieden heeft.
Donderdag 21 september 2023 gingen we omstreeks 4:30 in de ochtend naar bed. En om 9:30 stond Eva voor de deur om alles te regelen voor de uitvaart. Er moest ontzettend veel doorgenomen worden en we waren er niet eens van op de hoogte wat Samantha gewild zou hebben. Verder had ik nog nooit een overlijden van dichtbij meegemaakt. Mijn ouders leven beide nog. Dus ja, ik was wel blij dat naast Samantha haar vader ook zijn zus en haar man aanwezig waren. Daar werd ik ook geattendeerd op de 24-uurskamer, zodat we nog zoveel mogelijk bij haar konden zijn. En uiteindelijk heeft Eva kunnen regelen dat wij in Veldhoven gebruik konden maken van de 24-uurskamer. En dat was op de locatie waar ook haar uitvaart zou plaatsvinden. Nou, aan het einde van de middag hadden we naast alle administratieve romslomp de rouwkaart en een bidprentje gemaakt met een prachtige foto van Samantha om de herinnering aan haar levend te houden. Alsof we haar ooit zouden vergeten. Op de rouwkaart stond niet de officiële datum van haar overlijden, maar hiervoor hebben wij gekozen omdat we haar lichaam anders hadden moeten afstaan voor forensisch onderzoek. Dat zou betekenen dat we haar niet meer konden zien. En om deze reden hebben wij 20 september 2023 aangehouden in plaats van de dag daarvoor waarop ze uit het leven is gestapt.
Je luistert naar de podcast Verborgen Strijd. Een initiatief van Bianca Blauw en Sander Stekelenburg. In deze vierde aflevering spreekt Bianca met trauma- en rouwtherapeut Sascha van Ginkel over hulpverlening en met ervaringsdeskundige Christel Vogels over je omgeving.
Vooropgesteld dat ik ze allen wil prijzen. Ambulance, ja. De hulpdiensten, politie, brandweer.
Ja, klopt.
Vanuit alles in mijn hart. Maar het blijven ook mensen. En er gaan ook dingen anders dan gehoopt, om het zo maar te zeggen. Dat geldt voor hun, maar ook voor nabestaanden. En er gaan ook dingen mis, helaas. En ze werken echt wel volgens protocollen. Dat is ook uit bescherming, zelfbescherming voor hun. Maar dat wil niet altijd zeggen dat dat voor de nabestaanden of de slachtoffers per definitie wel zo prettig is. En daarin, zij moeten wel met die protocollen werken en daar beschermen ze zich ook in. En dat heeft ook weer een psychologisch effect. Want als je het over een PTSS hebt, dat komt daar ook later nog best wel eens uit. Dus daar zijn intervisies voor, interventies voor enzovoort. Dus vooropgesteld dat het fantastische mensen zijn, die wil ik ze zeker geven, die erkenning. Maar ik heb, omdat ik natuurlijk aan de andere kant zit, waar dingen misgaan, waar mensen iets aan overhouden, en dat is zeker niet hun intentie. Ik kan een voorbeeld noemen van een zelfdoding.
Yeah.
En over het algemeen krijgen mensen de hulpverlening aan de lijn. En die blijven ook aan de lijn en die gaan ze stap voor stap begeleiden. En in dit geval moest iemand losgesneden worden. Dat is natuurlijk al een hele handeling op zich. Mm. En degene die deze jonge dame losneed, had al lang gevoeld, gemerkt, gezien dat deze jonge dame er niet meer was. En toch vroeg de hulpdiensten om haar te gaan reanimeren. En alles in haar lijf zei, dat wil ik niet. Zij is al dood. Het voelde voor haar zo ontzettend slecht om dat te gaan doen. En er bleef gestimuleerd worden om toch
door
te gaan reanimeren, om te handelen. En over het algemeen is handelen ook heel gezond. Maar alles in haar lijf schreeuwde, nee, dit. En op het moment dat ze dus toch bijna dat ging doen, omdat er zo op gehamerd werd, als het ware, kwamen de hulpdiensten binnen. En ja, dan gaat het heel hard en die gaan toch meteen reanimeren, enzovoort, enzovoort. Evenzo later kwam de moeder eraan en die werd weggehouden.
Ja.
Omdat zij liever beter niet naar haar kind kon gaan kijken op dat moment. Wat natuurlijk een hele professionele houding is.
Ja.
En puur is om deze moeder te beschermen. En ik wil niemand tekort doen. En ik weet dat we voorzichtig moeten zijn met uitspraken. Maar wat voor de een gezond is, is voor de ander misschien wel traumatisch. Deze moeder moest naar haar kind. En het maakte niet uit hoe gekwetst zij ook was. Zij moest dicht bij haar kind zijn. En het tegenhouden is bij haar een trauma geworden. Absoluut. Ja, dus daar hebben we wel wat sessies op gehad om daar doorheen te komen. Ook met uitleg waarom de hulpverdiensten met dit protocol werken. Dus ook heel belangrijk om die mensen te beschermen. Ja. Hè, maar hier is echt, jongens, vakkennis nodig. Kennis van zaken, enzovoort.
Ja.
Hè, dus ja. Dan komt er begrip voor de een, voor de ander. We weten in therapie heel goed om daar toch mee om te gaan.
Ja.
Hè, dus, en dan hebben we het ook wel over therapie. Dan moet er wel echt even iets gebeuren.
Ja, geloof ik.
Ja. Ja. En als dat niet gebeurt, gaat het een eigen leven leiden. En dan wordt het van kwaad tot erger. En zo kun je dus wel een PTSS opbouwen.
Ja, ja.
En posttraumatische stressstoornis is nog steeds een stoornis die heel goed te behandelen is.
Oké.
Dat is echt, hè, hij wordt ontwikkeld. Je kunt hem voorkomen tegenwoordig.
Ja, ja.
Dat is heel mooi. En als die er is, kunnen we hem ook genezen.
Oké.
En hoe langer iemand ermee blijft lopen, hoe kwalijker het is en hoe moeilijker te bestrijden. Dat durf ik wel gerust te zeggen.
Ja, ja. Wel apart om te horen dat zo'n moeder dan wel naar haar dochter toe wil.
Ik wist dat je dat zou zeggen.
Want ik wilde die nacht dat het lichaam van Sam was vrijgegeven, hebben ze ons gebeld. En ik zat bij de vader van Sam, bij mijn ex, zaten wij met wat mensen aan een lange tafel, stilzwijgend tegenover elkaar, echt allemaal in een diepe shock.
Ja, als emoties te groot zijn, dan stopt onze taal. Hè?
Ja, ja, precies dat. En toen werden wij gebeld, want het nichtje van Sam, die is ongeveer iets meer dan een jaar jonger, die is bij Sam gebleven, beneden aan de flat, totdat het lichaam was vrijgegeven. Toen werden wij gebeld dat ze Sam op bed hadden gelegd en toen mochten wij naar haar gaan kijken. Ze lag er schijnbaar mooi bij, maar wij hadden allemaal zoiets van nee, wij willen dit niet zien. Ik kon het niet aan op dat moment en niemand.
En met alles wat we nu bespreken en wat je geleerd hebt over de dynamiek die innerlijk plaats kan vinden, wat zou dat voor reactie zijn bij jou zelf?
Ja, ik denk gewoon inderdaad, gewoon ontkenning. Ja. Het is er gewoon niet.
Precies.
Want ja, ik kon het nog niet aan. Wij hadden eigenlijk pas een paar uur van tevoren gehoord dat ze niet meer leefde.
Ja.
Dat ze een einde aan haar leven had gemaakt. En ja, dan kon ik daar mijn dochter op bed zien liggen terwijl ze niet meer leefde. Ja, daar konden wij echt niet aan.
Nee. Dus zolang je dat nog niet ziet, is het,
het
nog
is niet gebeurd.
Echt.
Ja. Ja,
dus, en dat is zo kenmerkend. Zo kenmerkend.
Ja,
en het belangrijke is dat we geen oordeel daarop hebben.
Nee.
Hè? En dat we begrijpen waarom de een zus reageert en de ander zo. Hè, dat zie je ook wel bij mensen waar iemand overleden is. En de rouwkaart wordt thuisgebracht, die is klaar.
Ja.
En dan openen ze die vaak kartonnen doos waar die rouwkaarten of brieven of hoe het ook zij in zitten. En dan valt er zo'n stilte in een gezin en dan worden ze ineens geconfronteerd dat het, het staat er.
Ja, ja.
En dus ja, dat zijn allemaal momenten, steeds stapjes dichterbij, het is waar.
Ja, en het is ook wel, Ja, het blijft ook wel zo. Want het is voor mij nu bijna 8 maanden geleden dat...
Pas 8 maanden geleden.
En ik zit eigenlijk soms nog steeds in ontkenning. Want dan heb ik gewoon het idee dat ze ieder moment binnenkomt gelopen. Of zelfs dat ik denk, oh, ik moet Sam even bellen om dit of dat te vertellen. Maar ja, dan komt het weer even binnen van, oh nee, dat gaat niet meer. Want ze is er niet meer.
Nee, dus dat is die... Hè, kom ik even klinisch naar die Google Maps kaart terug...
Ja.
He, dat brein is zo hard, die kan het nog helemaal niet accepteren, nog niet plaatsen. Zij hoort gewoon in die kaart erbij.
Ja.
En je bent die nieuwe kaart aan het aanleggen, maar dat wil je helemaal niet, want zij hoort er gewoon nog steeds bij. Het is heel, rouwen is heel hard werken.
Ja.
He, dus ja. Manu Keers noemt dat niet rouwverwerking, maar rouwarbeid. Het is keihard werken.
Klopt.
Ja. En daarom zijn mensen vaak ook heel vermoeid.
Ja, klopt.
He, ze kunnen zich slecht concentreren. He, dus ze zijn vergeetachtig. He, ze zeggen ook, Jezus, ik noem het wel eens rouwdementie.
Ja, ja. He, niet herkenbaar ook.
Ja, he? Ja.
Ik heb nog steeds geen herinneringen aan Sam. Alleen maar precies aan... Als ik aan Sam denk, denk ik aan dit, wat ze heeft gedaan.
Ja.
En de herinneringen... van haar in ons leven, die zijn er nog steeds niet.
En dat hoeft ook niet, want daar ben je waarschijnlijk nog niet aan toe. Want op het moment dat je die herinnering krijgt, is het waar.
Ja.
En je bent nog
ja,
zo aan het worstelen met dat verlies. En dat is heel, heel, heel normaal.
Ja, ja. Ik kan nu wel steeds meer mezelf voorstellen hoe zij zich gevoeld moet hebben. Want ja,
dat is al heel, heel wat, hè, als je dat
want,
kan.
Ik had een depressie, kende ik niet. Want ik ben zelf nog nooit in mijn leven depressief geweest. En zij was dat dus heel erg. Erger dan wij überhaupt dachten. En ik heb, zoals jij net al vertelde, heb ik gehoord dat rouw eigenlijk een beetje hetzelfde voelt als een depressie. Nou, dan weet ik in ieder geval hoe heftig en hoe pijnlijk het is.
Het is niet te doen, hè?
Het is gewoon niet te doen. Soms is het net of mijn keel gewoon letterlijk wordt dichtgeknepen. Dat ik gewoon niet aan mijn lucht kom. Ja, het is gewoon een pijn die eigenlijk gewoon niet te omschrijven is.
Nee, het is een onomschrijfbare pijn. Zelfs de wetenschap kan erkennen dat een rouwend hart, een gebroken hart, zeg ik altijd, anders er wat anders uitziet dan een niet rouwend hart, hè?
Ja.
Dus een gebroken hart, hartzeer. Ja, het is zo ontzettend pijnlijk.
Een vlinder van liefde die wegvloog, heel zacht. Nu ben je de mooiste ster en straalt dag en nacht.
Drie tips voor de uitvaart. Tip 1. De 24-uurskamer laten reserveren.
Helaas is het niet voor alle nabestaanden mogelijk om afscheid te nemen van je dierbaren. En ik kan mezelf niet voorstellen hoeveel pijn dit doet. Gelukkig konden wij dit wel bij onze dochter. En hebben we gebruik kunnen maken van de 24-uurskamer bij het uitvaartcentrum. We zijn enorm veel bij onze dochter geweest en hebben nog vele gesprekken met haar gevoerd om afscheid van haar te kunnen nemen.
Tip 2. Opname laten maken van de dienst.
Je leeft in een roes na een plotseling verlies en moet ineens enorm veel regelen. Gelukkig werd ik erop geattendeerd om een opname te laten maken van de dienst. En daar ben ik zo dankbaar voor. Inmiddels heb ik de uitvaart al erg vaak teruggekeken. En dit helpt mij ook enorm bij de verwerking. Alles gaat namelijk als een roes langs je heen.
Tip 3. De bloemen van de uitvaart door specialisten laten drogen en vereeuwigen, waarbij ze worden ingegoten in epoxy.
Op deze manier blijven de bloemen die het laatst bij je geliefde hebben gelegen voor altijd bij je. Zelf heb ik een speciaal plekje gemaakt voor mijn dochter en het epoxy bloemstuk is hierbij erg waardevol. Het dient aan de voorkant wel goed geregeld te worden, want de bloemen moeten meteen na de dienst worden opgehaald voor het mooiste resultaat.
Denk je dat Sam in de gaten heeft gehad wat ze haar omgeving hiermee aan heeft gedaan? Of zijn ze daar dan helemaal niet meer mee bezig? Hoe voelt dit voor jou?
Waarschijnlijk is ze daar zich heel bewust van geweest. Alleen de manier waarop is anders dan de omgeving vaak denkt. Kijk, ik kan natuurlijk niet in haar hoofd kijken. Ik weet niet precies in hoeverre zich zij daarvan bewust is en hoe ze dat meegewogen heeft in de beslissing die ze uiteindelijk gemaakt heeft. Dat is gewoon voor iedereen heel persoonlijk. Om voor mezelf te spreken, op dat treinperron was ik me heel bewust dat als ik dit zou doen, dat ik mijn ouders alleen achter zou laten. Ik ben enig kind. Ze zouden dan verder niks hebben. Dus ik zou hun heel veel pijn doen. En dat was op dat moment de reden om het niet te doen. Eén van de redenen om het niet te doen. Jaren later was ik inmiddels moeder van een hartstikke gezellig jongetje. En ik was helemaal 100% overtuigd dat hij beter af was zonder mij. Wist ik wat ik mijn man aan zou doen als hij thuis kwam van zijn werk en mij zou vinden? Daar zijn oplossingen voor. Dat je kunt het doen op een manier dat hij niet met de troep zit. Wel met het verlies, maar niet met de troep.
Ja.
Maar ik was er ook van overtuigd dat hij en mijn zoon een betere toekomst hadden zonder mij. En dat heb ik zeker 10 jaar vanuit volle overtuiging geloofd. Dus wist ik wat ik ze ermee aandeed? Ja, maar ik had niet verwacht dat ze mij zouden missen. En dat is een aspect wat vaker terugkomt. Je hebt zo weinig liefde meer voor je eigen leven, voor je eigen bestaan, dat je je niet voor kunt stellen, met de beste wil van de wereld niet, dat een ander van jou houdt. Dat een ander jou in, zeker zo neerslachtig en rot als je jezelf voelt, en dat iemand jou nog in hun leven zou willen hebben. Dus er zijn ook, ik weet mensen die pogingen ondernomen hebben, dus hebben ze wel overleefd, maar die een poging ondernomen hebben, echt onder het motto van nee, de wereld is zoveel beter af zonder mij. En dat is iets wat ik ook vaker van cliënten terughoor. Op een gegeven moment kan dat weer omdraaien. En dan krijg je ook weer een gevoel van eigenwaarde.
Yeah.
En
pas zelfliefde.
Als je, precies, want op het moment dat je een gevoel van ik mag er zijn, als dat weer een beetje begint te bloeien, dan kan ook het idee dat een ander van jou houdt, klinkt iets minder ongeloofwaardig.
Ja, ja.
En ja, beetje bij beetje kan je dat dan uit. Maar het merendeel van de mensen die zichzelf van het leven beroven, met achterlaten van naasten van wie ze heel veel houden, wegen juist hun liefde voor hun naasten mee in de beslissing om het wel te doen.
Ja. Door te denken dat ze beter af zijn zonder hun.
Ja.
Ja, en dit kan ik echt helemaal. Ja, deze voel ik echt helemaal. Ja. Want dat was voor Sam ook het geval. Ze had zo'n vertekend zelfbeeld.
Ja.
Dat ze echt dacht dat niemand op haar zat te wachten.
Ja.
Terwijl het tegendeel echt waar was. Samantha was gewoon een heel hoogbegaafd en hooggevoelig meisje. En ik denk persoonlijk dat dat ook echt wel een giftige cocktail was. Kan dat kloppen wat ik hierbij denk?
Ja, dat zou heel goed kunnen. En dan spreek ik ook uit eigen ervaring. Ik ben op latere leeftijd erachter gekomen dat ik hoogbegaafd was. Ik was dik in de 30. Later ook achtergekomen dat ik ADHD heb. De hoogsensitiviteit hoort daarbij. Mensen die hoogbegaafd zijn, zijn doorgaans ook hoogsensitief. Mensen met ADHD of autisme zijn ook hoogsensitief. En dat heeft te maken met dat je hersens, we noemen dat neurodivergentie, je hersens verwerken informatie anders dan de meeste andere mensen. En je denkt dus op een andere manier. Je maakt andere gedachtensprongen. Je voelt dingen vaak ook veel intenser. Beleeft dingen intenser. En zeker bij hoogbegaafden, die zien dingen, patronen, en hun abstracte denkvermogen is zo sterk. Die kunnen ook in dagelijkse situaties verbanden leggen en dingen zien hoe het met elkaar samenhangt, die de rest van de wereld om hun heen niet ziet en niet herkent. En op het moment dat je de wereld zo anders ervaart, krijg je heel vaak van jongs af aan, want het is aangeboren. Stel je niet aan, dat is niet zo, dat kan niet waar zijn. Ik merk dat ik zelf ook een beetje emotioneel word. Dit zijn dingen die ik zelf ook heel veel gehoord heb. Je moet niet altijd zo snel willen. Sorry jongens, ik ben zo snel. Je kunt geen gelijk hebben, want dat kun jij helemaal niet weten. Ja, sorry jongens, maar het blijkt naderhand dat ik gewoon 100% gelijk had. Niet omdat ik zo pertinent gelijk wil hebben, Maar ik zag het al van mijlen ver aankomen. En dat veroorzaakt een disconnect tussen jou en de wereld. Tussen jou en de mensen om je heen. Jij beleeft de wereld op een manier waarvan anderen zeggen dat het niet mogelijk is. Hoe jij bent, wie jij bent, hoe jij in elkaar zit, hoe jij denkt, hoe jij voelt, hoe jij doet, kan niet bestaan. Want dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. En dat zit vaak nog niet eens bij ouders. Soms wel, maar lang niet altijd. Maar het schoolsysteem is daar vreselijk debet aan. Maar ook hoogintelligente kinderen. Die hebben heel vaak niet eens nodig dat ze op school meer te doen krijgen. Nee, want hun leeftijdsgenoten denken op een heel ander niveau dan zij. Dus ze missen de sociale contacten. En de eenzaamheid die daarmee gepaard gaat, is zo, zo ontzettend vernietigend. En zeker als het dan pas op latere leeftijd vastgesteld wordt. En dan nog, zelfs als het vastgesteld wordt, zelfs als je het labeltje hebt. Zelfs als je weet dat de reden waarom je dood wil, is omdat je je letterlijk dood verveelt. Dat was bij mij een hele grote contributie. Zelfs als je dat weet, er is niemand die het voor je op kan lossen. Want hoogbegaafd zijn betekent dat je intelligenter bent dan 98% van de bevolking. Dus er is misschien 10% van de bevolking die jou enigszins kan volgen.
Dus eigenlijk ben je een buitenstaander.
Je bent volkomen buitenstaander. En vaak gaat dat ook nog eens een keer gecombineerd met het feit dat je prikkels anders oppakt. Dus je bent sneller overprikkeld. Ja. Heb daardoor een andere reactie op sociale situaties. Je kan, ja, ze noemen dat dan zo mooi, je kan minder hebben. Ja, want je prikt zoveel op dat je veel meer informatie te verwerken hebt dan de gemiddelde mens. En dat kan niemand voor je oplossen.
Het is ook niet zichtbaar.
Het is niet zichtbaar.
En dat is ook een heel groot gevaar.
Ja.
Want even een zijsprongetje naar rechts als je je been breekt of je arm breekt, dat is zichtbaar. Maar dit is allemaal helemaal niet zichtbaar. En daar schuilt het gevaar.
Ja, precies. En dan is er ook nog het feit dat autisme spectrum, stoornis. Het zijn psychiatrische stoornissen. Stempeltje erop, je bent kapot. Hoogbegaafdheid is geen stoornis. Heeft net zoveel positieve en negatieve en dysfunctionele en disruptieve kanten als die andere twee. Maar ja, nee, als je hoogbegaafd bent, dan heb je het makkelijk. Dat is nog steeds het stereotype. Ja. Oh, dan heb je het zo makkelijk. Ja, op school met het cognitief leren. Maar de sociale verbindingen, het sociale netwerk wat je hebt, is zo beperkt als het al tot ontwikkeling komt. Terwijl je daar wel behoefte aan hebt. Terwijl je wel gewoon, net als alle andere kinderen, wil spelen. Alleen de spelletjes die jij wil doen, die vinden anderen stom of begrijpen ze niet. En de spelletjes die anderen spelen, vind jij kinderachtig.
Ja. Dus je valt buiten de boot?
Je valt buiten de boot. Gewoon glashard.
Ja. En dan komt er vaak pestgedrag bij kijken.
Waardoor je dus sociaal nog verder in een verdomme hoekje komt te staan. En ik moet de kinderen die daar geen depressieve klachten, angstklachten of zelfs PTSD, dus posttraumatisch stresssyndroom aan overhouden, dat zijn er maar heel weinig. En die klachten komen dan bovenop het feit dat je dus al anders denkt dan anderen. Wat nooit overgaat. Dat hoort bij je. Dat is wie jij bent. En je kan ermee leren omgaan. Maar je kan, het is niet te verhelpen. Het is niet te repareren. Want er is niks kapot. Maar de omgeving reageert vaak wel alsof er iets kapot is. Want je bent anders.
Ja.
Nou, dat is zo'n giftige cocktail. Dus ja, de kans is heel groot dat dit meegespeeld heeft bij Sam. Kleine nuance op wat je zei. De hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid in zichzelf zijn geen giftige cocktail. In zichzelf is er niks mis met mensen die dit hebben. Maar het is de reactie uit de hele brede omgeving en uit de hele wereld, inclusief hoe het op social media neergezet wordt, hoe de sociale normen die we hanteren, op school, in sociale vriendengroepen, kinderen onderling, hun reactie daarop, dat is de giftige cocktail.
Ja.
En die maakt dat neurodivergentie, ADD, A6, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, dat vaak een contribuerende factor is aan er niet meer willen zijn.
Ja, het heeft Sam in ieder geval heel onzeker gemaakt.
Ja dat herken ik.
Ja. Christel, eens suïcidaal, altijd suïcidaal. Met andere woorden, ben jij bang voor een terugval nog?
Ik ben er zelf niet bang meer voor. Nee, ik weet inmiddels wat mijn triggers zijn. En ik weet ook hoe ik ermee om moet gaan als ik getriggerd zou worden, want het gebeurt nog steeds wel. Ik bedoel, de triggers zelf zijn er nog. Alleen mijn reactie erop is wel, ik heb geen zin meer. Ik wil niet meer. Ik ben hier moe van. Maar ik hoef niet dood. Want we houden dit gewoon weer vol tot het voorbij gaat. Dus de werkelijke drang om dood te willen, die is er niet meer. Er compleet klaar mee zijn, ja, dat wel. Maar dat hoort ook een beetje bij het leven. En zeker bij de huidige maatschappij. Want er wordt zo ontzettend veel van ons verwacht. En het is helemaal niet erg om ze nu dan het gevoel te hebben van, ja, Jezus, joh, hier heb ik echt helemaal geen trek meer in. Zo wil ik niet verder. Dit wil ik zo niet doen. En zolang als dat niet gepaard gaat met de drang om jezelf iets aan te doen. Want het is, hè, je hebt dat overlevingsinstinct waarbij je een drang hebt om jezelf in veiligheid te brengen. Alleen die keert zichzelf binnenstebuiten en je hebt dus een drang om dood te willen. En die is net zo heftig en overweldigend als die overlevingsdrang. Maar dat heb ik niet meer. En dat is ook waarom ik weet dat ik ervan hersteld ben en dat dit niet een hele lange asymptomatische fase is. Kunnen mensen hiervan herstellen? Ja, er zijn genoeg mensen die dit doen. Er zijn namelijk zo ontzettend veel mensen die op enig moment in hun leven voor korter of langere tijd suïcidaal geweest zijn. En die hersteld zijn en daarna die gevoelens niet meer gehad hebben. Voor jaren niet. Ik ken verhalen van mensen die in hun jeugd een poging hebben gedaan. Daar nog steeds littekens van hebben. Maar al 25 jaar, ja, niet dat ze heel veel zin hebben in het leven, maar die hebben al 25 jaar geen poging meer gedaan. En er zijn ook genoeg mensen die het heel kortstondig hebben als echt als stressreactie. Maar op het moment dat de samenloop die voor die stress zorgt, dat die opgelost is, dan is het weg. En komt het dan terug? Kwetsbaar, we zijn allemaal kwetsbaar voor bepaalde dingen die ons triggeren. Hoe we daarop reageren, kun je nooit met 100% zekerheid zeggen. Voor mezelf weet ik dat als ik zo getriggerd word en ik zou dat gevoel weer hebben, dan weet ik ook wat ik moet doen. Namelijk helemaal niks. Gewoon zitten en het afwachten. Want het gaat vanzelf weer voorbij.
Ja, en uiteindelijk heb jij er je werk van kunnen maken. Door andere mensen te helpen.
Ja. Ja.
Als ervaringsdeskundige.
Als ervaringsdeskundige en uiteindelijk dus ook als psychologisch counselor. Ik ben gewoon mijn papieren gaan halen. Ik ben van oorsprong bedrijfskundige en jurist. Heel andere tak van sport. Maar ik ben dit gaan doen vanwege alles wat ik miste in de hulpverlening toen ik hiermee zat.
Heb je vragen over deze aflevering? Stuur deze dan door naar podcast@stemdetijd.eu. Wij zullen deze verzamelen en anoniem beantwoorden in een extra podcastaflevering. Heb je urgente hulp nodig? Neem dan contact op met 113.
Alle kinderen krijgen bij de geboorte een naam die zij hun hele leven met zich meedragen. Deze naam wordt na het overlijden nog vaak benoemd bij het afscheid en ook in de maanden erna. Maar hierna lijkt het snel minder te worden. Het is verschrikkelijk om je kind te verliezen, maar het is ook enorm pijnlijk als zijn of haar naam niet meer wordt benoemd. Je naam blijf ik noemen in mijn verhalen. Je gezicht zal ik blijven zien in mijn dromen. Je licht zal niet doven. Je zult in mijn herinneringen blijven zoals je was. Je blijft met me meegaan nu ik mijn leven verder ga. We noemen je naam. Raëlle Harms.
Raëlle Harms.
Het meisje dat te mooi was voor deze wereld. We houden van je. Altijd en overal. 4 september 2000. 30 januari 2018. Arend Jan.
Arend Jan.
Je wordt zo gemist. Voor altijd in ons hart. 28 januari 1991. 6 november 2022. Mika Nauta.
Mika Nauta.
Mijn mooie jongen, mijn trots, ik mis je steeds meer. 26 februari 1999. 1 oktober 2021. We noemen je naam.
Bedankt voor het luisteren naar deze 4e aflevering, waarin we de moeilijke en emotionele weg naar de uitvaart van een jongere die door zelfdoding om het leven is gekomen hebben besproken. Het organiseren van een uitvaart is een uitdagende en vaak overweldigende ervaring. Het kan ook een kans zijn om het leven van de overledenen te eren en de liefde die we voor hen voelen te delen. We willen benadrukken dat het belangrijk is om in deze moeilijke tijden steun te zoeken bij elkaar, zowel in de gemeenschap als bij vrienden en familie. Het delen van herinneringen en verhalen kan ons helpen om samen te rouwen en onze emoties te verwerken. Geniet van het leven, de liefde en alles wat de wereld te bieden heeft. Tot de volgende keer.
Heb je vragen over zelfdoding? Ben je of ken je iemand die met deze gedachte rondloopt? Bel 113 of 0800 0113. Dit kan ook anoniem via de chat op de website 113.nl. 113 zelfmoordpreventie is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.